1500 miljard is echt heel erg veel geld.
Ja.
Wat het betekent dat het meteen een top 8 is op de Amerikaanse beurs. Iets groter dan Tesla en nog iets kleiner dan Broadcom.
Ja, beste belegger. Hoe kun je concreet profiteren van de opkomst van de ruimte-economie? Het is weer tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Johan Brinkman. Ik zit hier met Steffen Hendricks en Karel Merks. In de vorige aflevering verklapte Steffen welk achtergebleven halfgeleiderbedrijf hij onlangs in zijn portefeuille heeft toegevoegd. In deze aflevering vertelt Karel hoe beleggers concreet van de opkomst van de ruimte-economie kunnen profiteren. Dit natuurlijk naar aanleiding van de berichten over de beursgang van Elon Musk, SpaceX, een ruimtevaartbedrijf, die afgelopen week in de media verschenen. Karel, wat houden die berichten over die beursgang trouwens precies in?
De berichten houden in dat anonieme bronnen aan Bloomberg hebben gemeld dat SpaceX in 2026 naar de beurs komt. En Elon Musk hintte op de sociale media dat de betreffende journalist in de regel wel correcte informatie weergeeft. Dus dat zou je kunnen zien als een soort bevestiging van dat Elon Musk het bevestigt. En 1500 miljard is echt heel erg veel geld.
Ja.
Wat het betekent dat het meteen een top 8 is op de Amerikaanse beurs. Iets groter dan Tesla en nog iets kleiner dan Broadcom.
Ja, en kun je iets vertellen over dat bedrijf SpaceX?
Zeker. Ja. Zij lanceren sinds 2015 hoofdzakelijk satellieten de ruimte in. En waar ze echt uniek in zijn, is dat in tegenstelling tot NASA, dat je gewoon klaar bent na één ritje in de ruimte, dat gewoon hun raket hergebruikt kan worden. Dus die landt dan en dan kan hij weer de volgende rit de ruimte inbrengen. Het is echt indrukwekkend hoe snel de waarde van SpaceX gegroeid is. Want het is natuurlijk niet beursgenoteerd, maar ja, af en toe willen er investeerders in. Af en toe willen de investeerders uit. Dus je hebt wel één of twee keer per jaar heb je ook een markt daarvoor. En in oktober 2021 werd het bedrijf gewaardeerd op 100 miljard. In september 2024 was het verdubbeld naar 200 miljard. Het was bijna 400 miljard in december 2024. Vorige maand konden medewerkers hun aandelen verkopen tegen de beurswaarde van 800 miljard. En nu dus, na volgend jaar, wil Elon Musk het stuwen naar 1500 miljard dollar. Wat echt enorm is.
Ja, en dan misschien een naïeve vraag. Maar maakt het bedrijf ook winst? Of?
Ja, ze zijn kaststroom positief. Ja, ze hebben ook heel veel investeerders die er echt heel veel aan verdienen. Dus 10% is Google. Die gaf ze een paar miljard in 2015. En dat is nu volgens mij al richting de 100 miljard. Dus dat belang aan het waard gaat. Dus het is gewoon cash van Google. Fidelity heeft nog wel wat. Maar waar ik het eigenlijk over wil hebben, want het gaat pas in 26 naar de beurs, waarschijnlijk halverwege.
Nou, dat is over een maand. Zou dat in theorie kunnen zijn? Het zou waarschijnlijk in de loop van
2026 zijn. Halverwege tot later. Het zal waarschijnlijk ergens in de herfst worden.
Maar er wordt wel de grootste beursgang sinds
Aramco.
Ja.
Want Aramco kreeg toen een beurswaarde van 1900 miljard. En Elon zal Elon niet zijn dat hij de grootste wil zijn. Dus Aramco haalde 29 miljard op aan cash.
Het Saoedisch oliebedrijf.
Ja, ja, klopt. En Elon wil voor 30 miljard. Dus niet alle aandelen worden dan op de beurs gebracht. Alleen SpaceX krijgt alle aandacht op dit moment. Terwijl we natuurlijk ook concurrenten hebben die veel en veel kleiner zijn op de beurs. En die kan je nu al kopen. En ik denk dat de nummer 2 in de markt echt heel erg interessant kan zijn. Want de nummer 2 en 3 in de markt kunnen soms nog wel eens aantrekkelijker zijn dan de nummer 1. Ik bedoel, ik hoef alleen maar Steffen aan te kijken over zijn de categorie van Linde en Air Products. En dan beleg je ook niet in de grootste, geloof ik, in de nummer 2 of nummer 3.
Ja, in ieder geval nummer 2 en misschien binnenkort ook nog wel de nummer 3.
Ja, dus de nummer 1 laat die zitten. Kijk, en ook als je bijvoorbeeld kijkt naar cloud. Google is heel groot met cloud. Microsoft is heel groot met cloud. Maar de absolute winnaar in cloud is natuurlijk Amazon. En nummer 2 en 3 kunnen ook heel veel miljarden verdienen met cloud. Kijk, en we willen, om heel veel redenen willen we de ruimte in. Dat loopt van satellieten tot en met wat de afgelopen week ook echt een hele discussie is geworden. Datacenters. Want, zie Stefan knikken.
Ja, nee, nee.
Wat
data
heb jij
datacenters in de ruimte.
Nou nee, dat inderdaad ook gewoon daar op opslagplekken eigenlijk. Dat we misschien iets anders moeten verzinnen dan hier op aarde.
Dat was Jeff Bezos was de eerste die zei van de energie op aarde raakt gewoon op. Weet je, we hebben niet genoeg zonne-energie, we hebben niet genoeg windenergie, niet genoeg fossiele brandstoffen voor alle AI dingen die wij willen. Dus we moeten datacenters in de ruimte bouwen. Dat is dichter bij de zon. Dat geeft een aantal voordelen, heeft dat. Ten eerste, de zonne-energie is daar echt zoveel keer sterker dan op aarde. Ruimte is totaal geen probleem. En omdat alles ook om elkaar heen draait, de zonne en planeten, kan je ook beter koelen, dus af en toe afkoelen. Dus dat moet gewoon de ruimte in. We zijn heel erg vroeg in die sector. Kijk, en ik zelf heb een tijd geleden een positie ingenomen in Rocket Lab. En dat is echt... Ja, ik vind het wel grappig dat het bedrijven allemaal hele excentrieke CEO's hebben. Want ik bedoel,
vertel elkaar
nou ja, je kan naar YouTube gaan, je kan hem opzoeken. Toen die jongen 18 jaar was, had hij zijn eerste raketmotor gebouwd. Die had hij geïnstalleerd achter op zijn fiets. En toen is hij gewoon meer dan 150 miles per uur gegaan met zijn fiets.
Oké, okay. zullen we dat filmpje in de show notes zetten?
Ja, ik denk dat ik het wel kan vinden. Kan ik het vinden. En dan had hij het ook, wordt het ook allemaal heet. Er zitten allemaal vuilniszakken om zich gebonden om geen brandwonden te krijgen. Kijk, en het gevolg daarvan is dat hij gewoon met heel weinig geld echt hele grote dingen kan doen. Kijk, en de eerste,
maar is hij dan de nummer 2 of 3
waar je het over had? Ja, Rocket Lab is echt de nummer 2 als okay. Je kijkt met... Je hebt verschillende onderdelen in de ruimte. Je hebt wat de NASA's doen, je hebt wat de Chinezen doen, wat de Indiërs proberen, et cetera. En je hebt echt de commerciële partijen als SpaceX. En dan is Rocket Lab nummer 2. Dus als jij wat de ruimte wil inschieten, dan kan je gewoon naar Rocket Lab gaan, je pakketje aangeven en dan wordt er gewoon de ruimte ingebracht.
Want dat vraag ik me altijd, dat is de manier waarop ze geld verdienen. Je vroeg natuurlijk SES Global, hè? Die lanceerde satellieten dan.
Klopt.
Namens
dat iemand. Is echt voor internet op je... telefoon. Dus dat is echt een directe concurrent van Starlink, waar je het nu over hebt.
Ja, en partijen als Rocket Lab en SpaceX verdienen hun geld aan?
Zij brengen de satellieten inderdaad naar boven.
Ook, en ook, want dat is...
En Rocket Lab is heel erg groot om die satellieten te onderhouden. Want die breng je aan in de zogenaamde bus, alle technische dingen worden daar ingezet. En die kunnen andere partijen huren om een eigen satelliet daar weer in te hangen. Dus je hebt ook elk jaar hebben ze ook weer meer recurring revenues, omdat die satellieten gewoon moeten blijven draaien, blijven zenden. Er moet onderhoud aan worden gepleegd. Af en toe moet er een componentje worden vervangen. Af en toe gaat die weer uit de baan, op de juiste baan om de aarde, dan wordt die daar weer ingezet. En dat kost natuurlijk een soort software as gewoon een SaaS-model. Dus je moet elke maand daarvoor betalen. En je hebt natuurlijk de operationele zaken bij Rocket Lab die heel erg positief zijn. Want dat is gewoon cashflow positief en omzet groeit met 50% per jaar, et cetera. Het enige waar ze wel onder de streep cashflow negatief zijn als je alles meeneemt. Want ze hebben nu alleen een kleine raket. Dat is de Electron. En die gaat echt hartstikke goed. En ze willen natuurlijk ook een grote raket die SpaceX op dit moment hebben. Dat is de Neutron. En die zijn ze nu aan het bouwen, aan het testen. En die zal in de loop van 2026 getest worden. Dat is echt het belangrijkste moment voor Rocket Lab. Want werkt ook die grote raket. Dan kan je 20 keer zoveel kilo aan goederen mee en naar boven nemen.
Dus het is meer en misschien ook grotere satellieten zelf.
Ja, ja. En nu kan je dus alleen naar SpaceX. Wat heel erg grappig is van als je dan kijkt naar Rocket Lab, die heeft dus al een succesvolle raket waarmee ze geld verdienen. De beurswaarde is 25 miljard en dat is 60 keer kleiner dan een SpaceX waar werkelijk alle aandacht naar uitgaat.
Ja, en kun je op zo'n bedrijf ook een waardering plakken? Of is dat een nog torenhoog?
Oeh, dat is heel erg moeilijk om te zeggen. Want je kan er een waardering op plakken exclusief het testen van een nieuwe raket waarvan je niet weet hoe duur het gaat zijn. Dus het antwoord is eigenlijk nee. Want je kan het kijken van een aantal keren. Wat lach je, Steven?
Nee, wel grappig dat je kun je er weer opplakken. Nee.
Nee, kijk.
Maar dat maakt het ook wel lastig.
Ik kan wel een mooi verhaal vertellen van ze zitten 30 keer de omzet of 70 keer de omzet. Volgens mij is het iets van 70, maar of 63. Maar het is heel erg lastig omdat het zo'n enorme groeisector is. En ik denk dat die waardering er echt op te plakken is. Dat je kan kijken naar een free cashflow yield of een, hoe zeg je dat? Een EBITDA, EV. Maar dan moet wel eerst die nieuwe raket moet gewoon werken. Want als die nieuwe raket niet werkt, is er echt een mega probleem.
Ja, dus dat ook echt een risicovolle positie in je portefeuille. Dat kunnen we misschien ook zeggen.
Ja, zeker. Maar ja, hoe ik het altijd in mijn portefeuille doe, ik heb hier ook 1% ingenomen. Weet je, en mijn nieuwe posities zijn altijd max, of eigenlijk minimaal 1, max 2%. En daarna moet het zich gaan bewijzen in de jaren daarna. En ik denk ook dat op het moment dat een nieuwe positie mag nooit zo groot zijn, omdat je nog je huiswerk moet doen. Wat ik bij mezelf gemerkt heb, is als ik het aandeel koop, dan voel ik wat koersstijgingen en koersdaling met me doet. Ik ga elk kwartaal ga ik de analyst call luisteren. Ik volg dus, ik heb een Google-melding op de CEO staan. Als hij in een podcast zit, ga ik hem luisteren. En zo doe je in de loop der jaren je huiswerk. En als er dan een keertje gebeurt, zoals bij Duolingo, dan weet je, hey, nu mag die positie echt serieus groter zijn. Dus ik koop er eigenlijk nooit grote posities. Het moet echt in de loop der jaren.
Even om het in perspectief te zetten. En wilde jij nog andere beleggingsmogelijkheden noemen, Karel?
Nee, ik wil wel echt bij Rocket Lab houden. En er zijn ook heel veel, wat ook wel heel erg interessant is, dat Rocket Lab steeds meer een rol krijgt binnen veiligheids- en defensieprogramma's. Omdat het Amerikaanse leger wil natuurlijk ook van alles en nog wat de lucht in krijgen. Weet je? En het grappige van defensieprogramma's, dat zijn vaak contracten die echt heel erg lang lopen. En ze zijn een soort Lockheed Martin in de ruimte aan het worden. Dus ik denk dat het echt heel erg interessant is om ook een keertje naar dit aandeel te kijken, omdat het zo anders is dan heel veel andere aandelen.
Ja. Nou, en een vraag waarvan ik zeker weet dat beleggers die gaan stellen, die niet in één aandeel willen stappen, maar ja, eigenlijk kan ik de vraag zelf wel beantwoorden, maar ik laat het toch door jou doen. Is er een ETF-achtig iets in deze sector waarin bedrijven in dit segment zitten?
Ja, je hebt wel een ETF.
Oké.
Ja, ik zal hem ook even in de show notes zetten. Alleen het nadeel is natuurlijk van, je hebt natuurlijk verschillende soorten. Je hebt ook partijen die dan weer leveren aan SpaceX als een soort toeleverancier.
Ja.
En je hebt natuurlijk ook heel veel partijen die een bepaald percentage van de omzet in de ruimte doen, maar iets anders is veel groter. Bijvoorbeeld Boeing. Dus Boeing is bekend met maakt nu vliegtuigen, maar ze leveren volgens mij ook producten aan NASA, als ik het goed heb. Dat is alweer een klein onderdeel.
Nee, maar ik denk dat het heel erg
fijn om, als ik ergens in beleg, echt gewoon puur in te
beleggen. Maar ik bedoel, als service naar onze luisteraars kunnen we best de show notes zetten.
Ja, je ziet ook veel in de defensiesector komt dit ook steeds meer aan de orde. Dat is zelfs bij, laatst ook bij de Capital Markets Day van Rheinmetall. Nou, dat is echt een bedrijf dat je alleen maar associeert met landstrijdkrachten. Nou, er is ook wel marine bij, luchtafweer. En een van de zaken die ook expliciet daar werd genoemd, is precies inderdaad die alles wat te maken heeft met communicatie dan via satellieten, waarin zij bijvoorbeeld ook allerlei communicatiediensten
maakt ook wel weer een bruggetje naar het grootste risico. Wat ik zie, is dat er een keertje een militaire confrontatie komt in de ruimte. Want je kan natuurlijk, want als je GPS wordt steeds belangrijker natuurlijk, want je wil weten waar iedereen op het veld staat. Dus als je andere landen hun satellieten uitschakelt in de ruimte, dan kan Rocket Lab niet meer zijn maandelijkse fee natuurlijk krijgen. Dus
nee.
Dat wordt ook wel als een risico gezien.
Waarmee je onderstreept dat kansen op hoog rendement ook meer risico's dan gemiddeld met zich mee brengen.
Ja, klopt. En daarom gewoon lekker beginnen met 1%. Ik bedoel, gaat het mis, dan heb je nog een beleggingsportefeuille van 99%. Gaat het inderdaad een paar keer over de kop in de komende jaren, is het toch leuk om eraan te verdienen. Dat is het leuke van beleggen. Het is allemaal asymmetrisch. Dus je kan 100% verliezen en een veelvoud verdienen als je goed zit.
Ja, nou, wat een mooie woorden, Karel.
Voor kennis.
We gaan naar het laatste onderdeel. Dat is normaliter het onderdeel beleggersvragen. We hebben er wel wat gehad, maar laat ik het zo zeggen. Er waren vragen bij die we beter aan collega Menno of Jeff kunnen overlaten. En daarnaast alweer een mooie aflevering gehad. We willen wel eventjes met jullie vooruitblikken. Karel, waar kijk jij komende weken met name naar uit?
Ja, volgende week, 17 december, cijfers van Micron. Die komen met het derde kwartaal van hun gebroken boekjaar. En ik ben er heel erg nieuwsgierig van, want ik ben een belegger in Micron. Omdat ze eigenlijk de belangrijkste onderdeel geven voor de large language models. Dus een HBM chips. En die zijn al tot ver in 2026 uitverkocht. Omdat al die partijen die chips van Micron willen. De verwachtingen liggen echt heel erg hoog. Want dit jaar is Micron al met ruim 200% gestegen. Dus ik hoop dat ze de verwachtingen waarmaken. Want anders verlies ik wat geld voor kerst.
Oké, nou dan heb je wat om na te denken onder de kerstboom. En anders om wat te vieren. Nou, dat heb je sowieso wat om te vieren natuurlijk, Karel. Steffen, waar kijk jij met name naar uit?
Nou, de komende weken sowieso naar allerlei berichtgeving vanuit het Witte Huis, denk ik, over of er al hints zijn wie de nieuwe voorzitter van de Federal Reserve zal gaan worden. Want zoals we al eerder zeiden, dat zal echt wel een impact gaan hebben, denk ik, op de beurs. En volgende week, de 16e december, komt Pfizer, dat hebben ze een paar jaar geleden in het leven geroepen, met een guidance analyst meeting, waarin ze in ieder geval nog even bij gaan praten of de doelen voor 2025 wel een beetje gehaald worden. De eerste keer dat ze dat deden, een paar jaar geleden, die meeting, was dat een aanleiding voor een forse winstwaarschuwing en dito koersdaling. Ja, daarna was het eigenlijk een beetje een losse vlodder, gewoon was het meer business as usual. Daar ga ik dit jaar ook een beetje vanuit, van het laatste scenario. Maar ik ga de 16e wel even goed opletten.
Oké, goed om te horen. En ik kan ook meteen zeggen, terwijl ik jullie bedank voor deze aflevering, dat jullie de volgende afleveringen weer van de partij zullen zijn. Want we zijn er weer donderdag 18 december. En dan behalve Steffen en Karel zullen ook Menno en Jeff aanschuiven. Want we gaan namelijk gewoon even iets anders doen. Alle vier die experts geven één actuele kooptip. Dus luisteren en kijken of kijken, zou ik zeggen. Heeft u trouwens al vragen voor een van deze heren, mail die dan naar voorkennis@belegsbelangen.nl. En ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is, stuur hem dan door naar hem of haar. Tot volgende week. Yeah.